chicken.
Ja, goedenavond. Welkom in Webgang. Dag Lydia.
Dag Wim. Hoe gaat het vandaag?
Goed, ik heb juist zelfs alle materiaal bij elkaar gevonden en zo. We zitten hier op verplaatsing vanavond. Hè?
Inderdaad. En nog niet zo dichtbij zelfs.
Een plaats waar je nu niet meer zou geraken. Ik geloof dat er op het moment een probleem is met de treinen in Leuven. Voor alle duidelijkheid, we gaan het programma ook opnemen. Dus wie het in herhaling beluistert, dit is nu live in uitzending op Radio Centraal. Op donderdag, de West 8, is het 8 vandaag?
8 juni 8. 2006.
Ja,
en op 106.7 FM.
Iets na 6 uur. We gaan ons toch aan de gewoonte houden van te beginnen met het e-nieuws van 6 na 6. Dus dat gaan we eerst doen. En daarna krijgt u dan een reportage op verplaatsing in
Leuven.
Goedenavond in het e-nieuws van 6 na 6 in Webgang. En vandaag daarin de volgende onderwerpen.
Slecht ontwerp.
Telefonie via internet.
Google's dubbele moraal.
Emmy's verdediging is aanval.
De kliklijn.
En gsm's met open bluetooth. Slecht ontwerp. Het protest tegen het inbouwen van Digital Rights Management, dat gebruikers beperkt in het gebruik van hun apparaat, werden acties aangekondigd voor deze zaterdag 10 juni. De Defective by Design DRM Elimination Crew zal in New York, in Boston, in Chicago en Seattle actie voeren om de consumenten te waarschuwen voor de stiekem ingebouwde beperkingen. Eind mei organiseerden ze al een actie aan de ingang van een Microsoft-conferentie. De acties zijn ludiek opgevat en doen denken aan een flashmob. Zoals de naam van de organisatie zegt, vinden ze het hele concept van DRM verkeerd. De technologie wordt door hen ervaren als Digital Restrictions Management. De CD-kopieerbeperking zorgt ervoor dat CD's op sommige spelers het niet meer doen en soms vormen ze zelfs een gevaar voor de computer. In een volgende generatie DVD-toestellen kan de fabrikant het toestel onbruikbaar maken via internet. DefectiveByDesign.org vindt het een vuile oorlog tegen eerlijke klanten en tegen vrije software en roepen op om in heel de wereld te protesteren tegen DRM. Ze houden er een bilog over bij op hun site, waar verder ook uitleg en logo's voor posters en stickers te vinden zijn. Ook in Frankrijk zullen er acties zijn, maar dan op 9 juni, de dag dat Richard Stallman in Parijs is. Het collectief Stop DRM roept op in het Parijse Montparnasse en ook in andere Franse steden actie te voeren tegen le verrouillage numérique de la culture.
Gsm's met open bluetooth. In Italië deden een aantal programmeurs een klein proefje. Ze schreven een programma op om vanop een laptop Bluetooth-signalen uit de omgeving op te vangen. Ze hingen zoveel mogelijk Bluetooth-adapters aan een laptop en ze stopten die in een zak. Daarmee wandelden ze in maart door shoppingcentra, een luchthaven en andere plaatsen waar veel volk voorbij komt en verzamelden alles samen 23 uur gegevens. Op die tijd vonden ze 1400 open Bluetooth-verbindingen. De meeste waarschijnlijk van gsm's, want sommige Nokia-toestellen bijvoorbeeld hebben die draadloze verbinding standaard openstaan. Op zich is dat geen probleem, denkt de gebruiker, maar bepaalde programma's voor het uitwisselen van adressen op die toestellen kunnen van buitenaf gekraakt worden doordat ze kleine beveiligingsgebreken bevatten. Het onderzoek had de bedoeling te onderzoeken of computervirussen zich op die manier kunnen verspreiden. Eigenlijk is het bewijs van mogelijk misbruik van Bluetooth bij hands-free telefoonsystemen in auto's vorig jaar al geleverd. Krakers met humor hadden een programma ontwikkeld met de naam Car Whisperer, waarmee ze zich amuseerden toen ze gewoon begonnen mee te praten in een bestaand gesprek dat in een auto naast hen gevoerd werd. Maar met het systeem kan men ook autotelefoons afluisteren. Een van de zwakheden van die systemen is dat de code om verbinding te leggen bestaat uit 4 cijfers. Populaire combinaties bleken 0000 en 1234 te zijn. Veel fabrikanten hadden bovendien een standaardinstelling ingesteld die dikwijls behouden blijft en die dus bekend is.
Telefonie via internet. De New York Times vertelde woensdag het verhaal van een verkoper van telefoonverkeer. Hij bood kleine internettelefoniebedrijfjes telefoonlijnen via internet aan, die hij in het groot inkocht bij communicatienetwerkbedrijven. In de praktijk betaalde hij een computerinbreker om het verkeer gratis via de computersystemen van internetproviders te leiden. De bedrieger werd uiteindelijk opgepakt na de onverklaarbare communicatiekosten die te groot werden bij de providers. Maar de bedrijven die hij opgelicht heeft, willen hun naam niet bekendmaken.
Google's dubbele moraal. Een van de medestichters van Google heeft toegegeven dat ze voor China afwijkende regels hanteren waar ze zelf niet helemaal gelukkig mee zijn. Dat is de eerste werkelijke halve toegift van Google na een aanhoudende stroom geruchten en berichten over hun dubbele moraal ten opzichte van zaken doen met China.
EMI's verdediging is aanval. Muziekuitgeverij EMI heeft op een andere manier de aanval ingezet tegen het kopiëren van muziek op internet. Ze gaan ervan uit dat kopiëren via peer-to-peer netwerken bestaat en hebben een model gevonden om er geld aan te verdienen. Ze richten een eigen muzieknetwerk op, Qtracks, waar je muziekbestanden van hoge kwaliteit kan downloaden. In ruil moet je wel de reclame erbij nemen die ze via hun downloadsite leveren. Om het onmogelijk te maken aan de reclame te ontsnappen, zijn de muziekbestanden in een speciaal beveiligd formaat bewaard, zodat je ze alleen met hun Qtracks-speler kan beluisteren. Die haalt dan telkens advertenties af via internet en beperkt ook het aantal keer dat je de songs kan spelen. Als je helemaal horendol wordt van de reclame, kan je trouwens ook nog een betaalabonnement nemen.
De kliklijn. Regelmatig zijn onrustwekkende berichten te horen over toekomstige computersystemen die zich tegen hun eigenaars keren. Denk aan systemen die zonder je medeweten via internet verbinding maken met de firma van de maker om je te verklikken als je illegale software draait. Dat is echter geen science fiction, want Windows doet dat nu al. Het programma WGA, vrij vertaald Windows Zuiverheidsvoordeel, installeert zich op de computer van de klanten die een abonnement namen op de Online Security Update dienst. WGA kijkt of je geen piraatkopie van Windows draait. Dagelijks wordt er verbinding gemaakt met Microsoft en die dient volgens de officiële commentaar om het programma in het oog te houden. Stel dat het programma namelijk per vergissing vals alarm zou geven, dan kan Microsoft het van op afstand afsluiten. Nu er wat deining ontstond over deze nogal geniepige werkwijze, gaat Microsoft bijsturen. Ze zoeken naar een manier om dat beter te communiceren. Ook zal het programma in de toekomst maar om de 2 weken contact leggen met Microsoft, in plaats van dagelijks.
Tot zover het nieuws van 6 na 6.
En die kan je nalezen op onze website, die vind je op
www.radiocentraal.be/webgang.
Ja, Wim, heb jij het al meegemaakt dat je in de auto zit op de autosnelweg en je bent zo met een vriend of een vriendin aan het bellen. Je zegt van, hey, was het fijn gisteren? En plots hoor je een vreemde stem die zegt van, ja, natuurlijk was het fijn.
Ja, het ging wel. Ja. Nee, ik weet ook niet of het zou werken op een snelweg, hoor. Maar het is inderdaad wel een situatie die... het is een beetje, het is al een tijd geleden begonnen dat ze op te duiken, eigenlijk vanaf het gebruik van die Bluetooth wat ingebruikt begon te geraken, dat er een mogelijkheid was dat zo'n apparaatje dan ongewenst verbinding liggen. Dat is natuurlijk al het risico met alle netwerkapparatuur en dat blijft even goed met draadloze netwerkapparatuur het gevaar.
Dat kan nog wel grappig zijn, kan je zo zeggen van, amai, jij hebt een lelijke wagen. Stop met in je neus te zitten.
Commentaar geven. Ja, dat gaat weer leiden tot nieuwe vormen van verkeersagressie, kan ik me voorstellen. Zo. Als je gewoon afluistert, kan je ook afluisteren wat die mensen, zonder jezelf begint te spreken, zo, kan je afluisteren wat die mensen over jullie aan het zeggen zijn. Hè?
Dat is, ah ja.
Zo is de, ja, het biedt ongelooflijk nieuwe mogelijkheden. Het is natuurlijk ook niet zo dat al die systemen allemaal openstaan voor misbruik. Trouwens, je hebt twee dingen. Je hebt dat van die auto's, dat bestond al langer. En dan heb je het andere, het onderzoek dat eigenlijk ging over het verspreiden van virussen. Hè. Daar was het idee of virussen kunnen verspreiden via zo'n gsm's. En eigenlijk dan van de ene gsm zouden kunnen overspringen op de andere en zo eigenlijk allerlei gsm's besmetten.
Maar wat zouden die virussen dan doen? Wat is de bedoeling van het virus dan?
Ja, eigenlijk kunnen ze niet veel doen, want eens dat... even erbij zeggen dat de meeste computerinbraken nu dienen om gegevens van de computer te halen of je computer te gebruiken om als opslag, tussenopslag voor spam en zo van dat soort dingen. En dat kan je eigenlijk niet, hè, want eens dat je... dat je een besmetting hebt op een andere gsm, ja, die man met die gsm die wandelt voort en dat programma is weg. Je kan dat programma niet op afstand besturen, dus dat is wel een nadeel. Veel kan dat virus dus niet doen dat nuttig is voor degene die het gemaakt heeft. Want die afstand wordt groter en de kans dat je diezelfde gsm nog eens terug tegenkomt om daar dingen af te halen of zo. Het zou interessant kunnen zijn om bijvoorbeeld adressen eraf te halen om spam naar te sturen. Hè? Want soms heb je gsm's met adresseboekjes, ook e-mailadressen en zo. Dus het zou wel kunnen om er dingen mee te doen, maar ja, je kan moeilijk, of anders moet je de hele tijd in de buurt van die man blijven lopen, op wiens gsm je programmaatje is binnengebroken, waar het gegevens zit te verzamelen, en dan zo in de buurt van die man blijven lopen, om dan te wachten tot die gegevens dan teruggestuurd zijn naar jouw gsm. Maar dat zou dan weer opvallen, hè.
Ja, vooral als je ernaast gaat zitten in de wagen.
Als hij in zijn eigen auto stapt en je stapt mee in, zo, ja. Inderdaad.
Ik ben wel bezig met gegevens van je gsm te halen, hè.
Ja, ik ben bijna klaar. Maar er zijn wel manieren waar de kans wel groter wordt dat dezelfde terug wel voorbij komt. Natuurlijk, als je niet op een luchthaven gaat je virusje verspreiden, maar als je dat bijvoorbeeld doet in een station, 's morgens vroeg, tijdens de ochtendspits, waar alle mensen naar hun werk vertrekken. En als je dan s'avonds, als de avondspits terug de andere richting gaat, daar terug op datzelfde bankje gaat zitten waar de mensen dan terugkomen van Brussel of weet ik veel waar, dan is die kans wel groter. Dus als je een beetje georganiseerd en gepland dat gaat doen, dan bestaat toch wel die kans dat je ook kan oogsten nadien. Wie dat iets wil uitproberen, moet maar...
We gaan
mensen natuurlijk niet aanzetten tot illegaal gedrag.
Nee, maar als ze er informatie over willen, Wim.
Ik kan misschien wel wat van die auto's, dat is misschien nog wel leuk om je daar wat in te verdiepen. Er was een website over vroeger, dat Trifinit heette dat programma, dus die website heet ook zo, trifinit.org. En daar had je een pagina, trifinit_downloads.html. En op die pagina stond die Whisper software, die software waar je het juist over had. Hè. En die kon je daar downloaden. Ik ben daar net eens even gaan kijken en ik heb de indruk dat het er nog altijd staat. Er staan nog allerlei andere software trouwens om... te experimenteren, laat ons zeggen, met dat soort systeem.
Heb je dan ook zo van die basiszinnetjes die je dan kan downloaden, die dan erdoor gestuurd worden?
Ja, zoals... in die software, in die oorspronkelijke Trifinit software zit dat in. Daar zit het basiszinnetje, daar is... Hallo daar, dit is Trifinit Car Whisper Systeem. Rij voorzichtig.
Nee, niet Engels, is het dan een vrouw of een man die dat zegt?
Ik heb het zelf niet geïnstalleerd. Ik heb trouwens zelf geen enkel Bluetooth-apparaat. Dus de experimenten zijn niet door mijzelf gepleegd. Het is allemaal van horen zeggen. Telefonie via internet, dat is ja, natuurlijk ingaan op alle aanbiedingen om goedkoop te telefoneren via internet. Ik heb trouwens ook gehoord dat de Skype-software ook wel eens een nadeel zou kunnen gaan worden, omdat het een systeem is dat wereldwijd verspreid is. Ik heb een beveiligingsspecialist gehoord en die zei, als er ooit een lek wordt ontdekt in die Skype-software, waardoor een computerinbreker in die Skype-software binnen kan en die kan gebruiken en daardoor ja, die computers waar het overal op geïnstalleerd staat kan contacteren en die kan gaan inschakelen in zijn eigen ja, een netwerkje van weet ik veel, illegale communicatie of illegale toestanden of zo, dan heb je een, ja, een gigantisch probleem natuurlijk. Hè? Want hoeveel mensen hebben niet Skype software geïnstalleerd op hun computers? Als dat systeem ooit gekraakt wordt, dan heb je, ja, zo een soort botnet, een heel netwerk van gewillige computersysteem. Google's dubbele moraal, heb jij ook al dikwijls vragen over gesteld, hè? Google. Daar kunnen we misschien later nog eens op terugkomen, daar hebben we nog wel wat andere materiaal over. Weer een nieuwe muziekplayer met een weer nieuw gesloten muzieksysteem. Ik vraag me af hoe lang het zal duren eer dat ook weer gekraakt wordt. Hè. Dus de platenmaatschappij EMI of EMI heeft gedacht het op een andere manier aan te pakken en hebben nog eens een eigen systeem gemaakt om muziek in te bewaren. Maar dat doet denk ik bijvoorbeeld aan de iPod. Hè. Die heeft ook een eigen systeem om muziek op te slaan op de computer. Maar daar wordt ook tegen ingegaan. Bijvoorbeeld, enerzijds heb je de systemen, de programma's die dat dan kunnen kraken, dan toch dat muzieksysteem. En dan kan de muziek toch worden omgezet in een ander systeem dat op alle computers gespeeld kan worden. En anderzijds heb je landen waar er protest tegen is dat het alleen maar op dat apparaat van die ene fabrikant kan spelen. Dus in Frankrijk had je daar een rechtszaak rond, geloof ik. En nu is er een Scandinavisch land, ik dacht Denemarken of zo, waar ook een proces gevoerd gaat worden tegen het formaat van die iTunes, dat dat alleen maar kan gespeeld worden op dat eigen apparaat. De rechtszaak gaat er dan om dat de klant koopt de muziek, betaalt voor die muziek en die moet die muziek kunnen spelen op het apparaat naar keuze, naar wens en niet alleen op dat ene apparaat van die ene fabrikant. Dat is een lock-in situatie, ja, ik weet niet, een soort monopolieachtige positie van dat bedrijf die de verdeling doet van die muziek daar. Dus het zou wel eens kunnen dat ook daar dat de rechtbank zich zal uitspreken. Dat ze nog afwachten natuurlijk hoe de uitspraak zal worden. Maar er zou Apple in de problemen kunnen komen. Hè? Want dan moeten ze ofwel zich terugtrekken uit het land. Ik geloof dat ze daarmee gedreigd hadden in Frankrijk. Van zich gewoon met hun dienst helemaal terug te trekken uit Frankrijk. Of ze moeten hun formaat gaan veranderen. Maar ja, dat is dan weer, het is weer een probleem dat ze met één systeem wereldwijd zitten. Dan ben je al verklikt door je computersysteem? Of,
Ik weet het niet. Verklikken, dat gebeurt toch in het geniept, hè, meestal?
Ja. Dit systeem...
Het kan goed zijn dat het al gebeurd is, maar dan zou ik het niet weten.
Dan weet je het niet. Ja, dat is inderdaad zo.
Ik zal het eens vragen aan mijn computer.
Ja.
Misschien aan het
lijkt me nuttig. De beveiligingsindustrie kan dan natuurlijk weer programmaatjes gaan creëren die je dan kan kopen om te controleren of jouw computer je al verklikt heeft ofzo. Of je kan misschien tussen elke Windows computer die aan het internet hangt, daar nog een Linux computer tussen hangen of een andere, of een Mac of een andere computer, een BSD of weet ik veel welk systeem, die dan de verbindingen controleert om te kijken of wat voor soort verbindingen je computer dan legt, naar welke bedrijven toe en wat voor soort gegevens daar worden doorgegeven.
Kan je ontdekken of je computer een spion is of niet?
Ja, lijkt me wel nuttig. Hè? Als programma's van Microsoft bijvoorbeeld naar huis bellen, dus naar Microsoft, naar het hoofdkwartier van Microsoft, om te controleren wat voor software je allemaal aan het draaien bent. Ah nee, dat is officieel doet het dat niet. Hè. Officieel dient de verbinding tussen het Microsoft-programma en het hoofdkwartier van Microsoft om te controleren of het programma nog wel goed draait. Hè. Dat in het programma dat dan moet controleren of je wel een aangekochte versie van Windows draait. Maar het is een soort testfase van het programma. En omdat het een testfase is, moeten ze controleren of het programma wel goed werkt. En daarvoor dient die verbinding naar Microsoft. Dus niet om jou te bespioneren, maar om te controleren of het programma wel goed werkt. Het is natuurlijk eigenaardig dat ze een programma waarvan ze zichzelf afvragen of het wel goed werkt, op alle computers installeren, zonder dat mensen zich ervan bewust zijn, en dat ze dat vast in zo'n online update systeem steken, zodat dat geïnstalleerd wordt bij mensen die denken dat ze geabonneerd zijn op een beveiligingsdienst van Microsoft, om hun computer up-to-date te houden met allerlei nieuwe beveiligingslabmiddeltjes voor de gaten die je in het systeem zet. Maar daar zit dan zo'n programmaatje bij dat zich installeert en dan die contacten met Microsoft gaat verzorgen. Met public relations van je PC. Maar het programma geeft dus wel dingen door. Het geeft kenmerken van je PC door en zo. Dus nadien kan Microsoft ook checken of je bijvoorbeeld als je dat programma geïnstalleerd hebt en bepaalde kenmerken van je computer worden doorgegeven, samen met wat voor soort Windows je draait, dan kan Microsoft ook nadien controleren als je een nieuwe versie installeert. Die persoon heeft op die computer met die kenmerken, want die zijn doorgespeeld, nu die en die versie geïnstalleerd van dat en dat programma van Microsoft. Dus ze kunnen echt ook je een beetje gaan opvolgen, wat jouw bestedingspatroon op het gebied van software is en zo. En het kan ook heel interessant worden als iedereen dat gaat doen. Dan zegt, als Microsoft dat doet, dan mogen wij dat ook. Dus als elk programma dat je installeert, stel je installeert WordPerfect of zo, waarom zou WordPerfect Corporation dan niet mogen ook controleren of hun WordPerfect nog wel goed draait? Hè? Die gaan dan ook programma's installeren om naar huis te bellen, om allerlei gegevens door te geven en om te kijken of alles nog wel in orde is. En het volgende antivirusprogramma gaat dat natuurlijk ook doen, enzovoort. Dus op het duur heb je een computer die de hele tijd aan het werken is voor allerlei bedrijven, en allemaal gegevens van jou aan het doorsturen is en zo. En ik vraag me dan ook af, stel je voor dat dan een van die programma's, of bijvoorbeeld nu al dat ene programma, niet goed werkt, hè? Want het was dan toch maar een testfase. Dus zou het wel eens kunnen dat omdat het niet goed werkt, andere dingen doet. Dus andere dingen doet fout gaan op jouw computer. En het is maar de vraag of gebruikers daar dan zo blij mee zijn. Hè? Dat een programma dat misschien schade aanbrengt. Hè? Dat bijvoorbeeld de computer doet crashen omdat het niet goed werkt. Hè? Dan ben je misschien net iets aan het maken, een filmpje aan het monteren of zo. En daar gaat je computer, de blue screen of death. En de oorzaak, dat zal je natuurlijk nooit te weten komen. Maar het was dan misschien, hè, bijvoorbeeld, zou kunnen dat programma dat jou eigenlijk aan het bespioneren is. Dat is het niveau van computer operating systemen op dit moment. Ik vind het zo een geniepig programma dat in de achtergrond de hele tijd aan het werken is. Het lijkt een beetje op een waakvlam van een vuur. Dus het is niet iets wat jij gevraagd hebt. Je wilt niet die functie, maar het is altijd aan het branden. Dus het gebruikt ook heel de tijd wel een beetje energie. Het gebruikt een stukje van de snelheid van je computer, het gebruikt een stukje van het geheugen van je computer, een stukje rekenkracht, en die ben je in ieder geval toch kwijt. Goed, dat was een beetje duiding bij het nieuws. Ik heb nog een paar andere kleine, korte dingen die gebeuren of gebeurd zijn. Er zijn heel wat vragen te stellen over die industrie van die beveiligingsprogramma's, maar daar gaan we later op terugkomen. Die antivirus enzovoort, industrie. Een andere keer. Er was een heel eigenaardig bericht, zat niet in het nieuws, want dat bericht was verschenen en dat was even snel terug verdwenen. Namelijk, IBM heeft heel zijn computerafdeling verkocht aan een Chinees bedrijf. Dat heet Lenovo. Lenovo gaat nu die computers verdelen. Ongeveer dezelfde computers zien er hetzelfde uit, maar er komt dan wel een nieuw logootje op. Eigenaardig natuurlijk, de uitvinder van de PC die heel zijn computer, zijn PC-afdeling verkoopt. En toen dook dus het bericht op dat Lenovo geen Linux meer zou ondersteunen op hun systemen. Terwijl de IBM-systemen meestal nogal bekend stonden voor redelijk compatibel te zijn met Linux. En even later heeft Lenovo blijkbaar dat bericht terug tegengesproken. Dus iets wat ze eerst zelf verklaard hadden op een of andere manier. En zou er toch nog manier zijn voor alleen maar voor heel grote bedrijven die grote aantallen computers kopen om Linux te laten installeren en om dus die computers zonder Windows te krijgen. Het heeft allemaal te maken met de afspraken die gemaakt worden van de verplichting bijna om Windows te installeren op elke PC die gefabriceerd wordt. Firefox is er slecht nieuws voor gebruikers van oude computers, want de Firefox versie voor heel oude versies van Windows, Windows 2000 en vroegere, die versie zou niet meer verder ondersteund worden door de vaste groep van Firefox-makers. Maar het is open broncode, dus het zou altijd wel kunnen dat er nog een aantal mensen toch zelf de Firefox-versie gaan onderhouden voor die oude Windows-versies. En dan komt er dus een afsplitsing waar misschien dan toch nieuwigheden nog terug in verwerkt worden. Dat is een typisch kenmerk van open source software natuurlijk. Kan altijd dat een of andere groep dat belangrijk genoeg vindt om dat te doen. En dan, ja, ik heb het gevonden dat... muziek download iTunes systeem, ja, een beetje raar, de afkorting van het iTunes systeem is ITMS, en MS doet mij dan aan Microsoft denken, maar dat zal waarschijnlijk Music Store zijn. Dat is dus in Noorwegen dat een, het is een soort consumentendienst en die heet Ombudsman ofzo, en die heeft een klacht ingediend bij een of andere consumentenoverheidsdienst die consumenten, toezicht voor consumenten, Consumer Council, die heeft dus gevraagd dat het ook compatibel zou worden met andere computersystemen of andere muzieksystemen. Well, dat is het zo een beetje voor de nieuwtjes en dan gaan we dadelijk over naar onze reportage.
In Leuven. En deze muziek, daar moet je dus niet voor betalen als je die wil downloaden of gewoon beluisteren. Dat is vrije muziek, die staat op het internet en die kan je gaan downloaden om te beluisteren. Nu zeg ik toch twee keer hetzelfde zeker. Wij zijn vorige week naar Leuven geweest. En daar hebben wij een man ontmoet die zich bezighoudt met fuiven organiseren, waar enkel vrije muziek gedraaid wordt. Dus de man die geen kosten moet betalen aan Sabam om muziek te spelen. De fuiven zijn gratis. Het is in de Muntstraat in Leuven, dat is vlakbij de Grote Markt. En wij zijn daar een kijkje gaan nemen, omdat we eigenlijk best wel heel nieuwsgierig waren.
Ja, we hebben een rustig plekje gevonden. Goedenavond. U bent een van de organisatoren, of de organisator, achter deze vrije muziekfuiven.
Inderdaad, dat klopt. Ja. Ik ben Michel van VZW MUP, Movement of Unexpected Pleasure. En wij doen nu voor de zesde keer deze fuif. Wij noemen het stilletjes aan Sabam Vrije Muziek, voor de mensen het gemakkelijk te maken. Dat verstaan ze beter dan Creative Commons license muziek.
Ja, maar eigenlijk doe je het vanuit het idee van de Creative Commons. Is dat het startpunt?
Dat is een hoofdgedachte, omdat dat alomtegenwoordig is bij de netlabels. Eigenlijk is het thema netlabels. Netlabels, dat wil zeggen dat de muzikanten zich organiseren in hoe een traditioneel platenlabel op het internet. Maar het is in die mate niet zo traditioneel, omdat alles for free is. Dus gratis en vrij.
Maar gratis en vrij is hetzelfde?
Ik zeg gratis en vrij, omdat in het Engels free die twee ladingen, hoe zeg je dat?
Ja, dus die twee begrippen in hetzelfde woord zitten.
Voilà, free, voilà. In het Nederlands hebben we zo geen woord, maar het is, ja. Het is eigenlijk, hoofdidee is gewoon die twee begrippen, ja.
En wat is het concept eigenlijk? Wat gebeurt er eigenlijk?
Dus het concept van de Vuivenhof, ja. Dat is gewoon proberen, in plaats van te praten over de muziek, gewoon je muziek draaien. En dan gaan de mensen gewoon horen van, tja, dat is gewoon normale muziek, dus geen speciale muziek, maar er zit eigenlijk hele goede muziek tussen. En daar verschieten we soms van, en de kwaliteit is heel hoog. Dat is gewoon ook dankzij het principe van die netlabels, dus dat die netlabels doen het gewone werk van een traditionele platenmaatschappij, dat wil zeggen, ze filteren de muziek, ze halen gewoon, ze weeden dat, ze halen het onkruid eruit. Ze verzorgen dat ook, ze zorgen ervoor dat dat goed opgenomen is, dat de mastering gebeurt, dat er hoesjes gemaakt worden, de layout, de marketing en de verspreiding. Dus het zit heel professioneel. Hè. Wij proberen daar gewoon in muziek, ja, muziek te tonen, auditief dan.
En waar haal je die muziek dan? Hoe bereikt die u dan?
Dat staat gewoon op het internet. Maar ik ben nu wel meer dan een jaar bezig en ik weet waar ik het moet halen. Ik haal het eigenlijk op een centraal parkeerpunt. Dat wil zeggen archive.org. Ik weet niet of je dat kent, die archiveren heel het internet. En een van de afdelingen, dus je hebt daar een videoafdeling, boek, literatuurafdeling en ook een afdeling audio. En in die audioafdeling heb je dan nog eens een subafdeling, netlabels. En de netlabels die professioneel bezig zijn, die weten dat en die parkeren, die kunnen daar hun muziek op parkeren. En ik hoef alleen gewoon naar archive.org te gaan en niet naar 200 netlabeltjes. Zij doen daar gewoon de nieuwste releases en ik hou dat gewoon bij elke dag. Elke dag is er voor mij een gratis winkel bezig, elke avond. Laat ik mij gaan.
En voor u zelf is dat zo'n beetje hobby dan? Of?
Dat is meer dan een hobby. Muziek dat is heel mijn leven lang een passie geweest, heeft alleen veel geld gekost. En nu staat er gewoon allemaal gratis en vrij op. Nu voor mij, maar wil ik ervoor betalen, dat is niet het belangrijkste dat gratis is, maar gewoon dat dat vrij is. En het geeft ook zo terug het gevoel van dat je vrij bent. Je bent niet meer afhankelijk van een radiostation, van dat iedereen hetzelfde moet goed vinden, hè, de nieuwste van Frans Ferdinand en zo. Terwijl dat eigenlijk allemaal bullshit is. Allee, ik bedoel, ik wil die laatste van Frans Ferdinand ook eens een keer niet goed vinden. En dat gebeurt nu. Ik kan ook leren deleten gewoon, als het mij niet aanstaat. Dat geeft gewoon een totale vrijheid. En ik mag gewoon doe wat ik wil.
En welke stijl van muziek is dat dan?
Dat is alle stijlen gewoon wat je wilt. Nu, ik moet er wel eerlijkheidshalve aan toevoegen dat een heel groot deel noise en ambient tussen zit. Maar dat hoort niet echt bij mijn persoonlijke smaak. En ik bekijk dat gewoon niet of ik beluister dat niet. Maar ik denk dat dat ook wel typisch is. De noise mensen die kunnen sowieso nergens aan de bek komen. En dat gaat je nu wel op internet meer tegenkomen. Maar er staat voor ik denk toch voor 1/4 echt gewone muziek. Maar ik moet er dan ook weer aan toevoegen dat het grootste deel van die interessante muziek, dat wel computer of synthesizer gebaseerde muziek is. Dat is heel eenvoudig. Synthesizer muziek heb je eigenlijk al, of met een computer en een goede software heb je al een peperdure studio, alleen ik kan het in Belgische frank zeggen, van 25 miljoen frank heb jij gewoon voor 10.000 frank. Dus geeft ook heel goede kwaliteit en zo. Nu, er zijn gitaarbandjes en die, ik vermoed dat die gitaarbandjes ergens een onkel in een familie hebben die een studio heeft of zo. Plus ook, ik ken ook muzikanten die steken gewoon ook geld in een opname. Ik bedoel, ze zijn fier over een product en die willen gewoon ook eens een keer naar buiten komen. En eigenlijk voor muzikanten is dit ook een heel interessant medium, marketinggewijs eigenlijk. Dus muzikanten die op netlabels zitten, die zijn eigenlijk niet dom. Die denken eerder van, in plaats van dat ik nu 1000 cd's ga maken en ik ga die proberen te verkopen en ook via Sapan werken en zo, dus dat copyright bevestigd is en zo. Je kunt dan kiezen ofwel 1000 cd's verkopen, daar heb je een jaar werk mee, hè, met alle familieleden af te gaan en zo, alle platen wegens, et cetera. En op de duur heb jij misschien 800 verkocht en dan heb jij €500 verdiend. En dan moet je dat nog eens verdelen onder je 5 muzikanten. Dan heb je een heel jaar gewerkt voor €100. Tegenover, je kunt ook zeggen van, we zetten dat gewoon gratis op zo'n netlabel. Je kunt ook kiezen uit de netlabels, je kiest gewoon een stijl eruit. Die netlabels doen je marketing ding en zo. En dan kan er zijn voorbeelden van dat jij 80.000 keer kunt gedownload worden.
En dan heb je €0 verdiend.
dan heb je 0 euro verdiend, maar dat is ook niet de hoofdzaak. Eigenlijk, als je even in de geschiedenis kijkt, eigenlijk zijn er alleen maar in de jaren 60, 70, 80, hebben muzikanten geld kunnen verdienen op cd's, maar daarvoor en nu is dat terug aan het minderen. Ik bedoel ook wegens al die affaires met Sapama, met copyright toestanden en downloaden en zo. Dus als muzikant kun jij, nu eigenlijk muzikanten verdienen geld met optredens gewoon. Toch valt het grote geld te verdienen. En eigenlijk als je 80.000 keer kunt gedownload worden, zijn 80.000 mensen die dat ook nog eens kunnen verspreiden en zo, want dat mag volgens die licentie. Zijn er, laten we zeggen, 150.000 mensen die van u ooit van u gehoord hebben, tegenover 1.000 mensen die uw cd kunnen hebben. Dus jij maakt meer kans op meer optredens en naambekendheid. En ik moet ook erbij eraan toevoegen dat er veel muzikanten het gewoon als hobby hebben. Ik gebruik ook dikwijls het argument of de vergelijking van dat jij aan een fietser vraagt van hoe verdient jij nu geld. Dan moet je zeggen, ja, je hebt fietsers en coureurs. Hè. Je moet aan coureurs vragen van hoe verdient jij geld. En aan een fietser, bij muzikanten heb je hetzelfde fenomeen. Hè. U2 is ook maar begonnen als een fietser om het zo te zeggen. Nu zijn dat coureurs. Ja.
En is dat idee voor die fouten, is dat gewoon volledig op jezelf ontsproten? Of?
Spijtig genoeg wel. Ja. Ik heb nu eindelijk, na 4 fouten, heb ik nu een jonge gast tegengekomen die ook gebeten is, die hetzelfde heeft tegengekomen. En die is deze naam DJ. Daarvoor moest ik gewoon DJ'en en ondertussen interviews doen en dan ook eens 2 keer Sabam proberen af te houden. Ja. En dat is goed gelukt.
DJ dus, die... Oh, sorry. Ja, DJ die rechtstreeks van de computer? Of
ja, het is allemaal mp3's. Ja, dat is te zot voor is op vinyl te gaan zetten of zoiets. Ja. Het schijnt dat bestaat zo van die vinylfetischisten en cd-toestellen. Ik weet niet. Wij houden ons gewoon met mp3's bezig en de kwaliteit is ontzettend goed. Je kunt straks u komen overtuigen.
Gaan we doen, hè.
Nu, ik hoor u er juist iets raar zeggen. Ik heb me ook moeten bezighouden onder andere met Sabam. Maar het is een Sabam-vrije fuif, met Sabam-vrije muziek. Wat komt Sabam daar dan doen?
Die controleren elke fuif, ook dat er zo van die rare termen bij staan. En wij hebben dat toen uitgelegd en zij begrepen er niet veel van. Ze zijn dan nog eens een keer gekomen en toen hebben ze redelijk dreigende taal zitten uitspreken. Wij hebben hier een lijst van 22 artiesten die bij ons, bij auteursrechtelijke verenigingen zitten, et cetera, et cetera. Maar ze hebben dan gewoon geen lijst laten zien. Ze gingen een aangetekende brief krijgen. Ze gingen naar hun juridische dienst sturen, et cetera, et cetera. Ik heb er gewoon niks meer van gehoord.
Op basis van wat naar een juridische dienst?
Dat weet ik dus ook niet. Maar er zijn dus artiesten, ik vermoed dat zoiets gaat zijn, artiesten die binnen Sabam zitten, maar de songs die zij onder die Creative Commons licentie zetten, die songs zijn gewoon publiekelijk, die blijven ook publiekelijk, zelfs als ze wereldberoemd zijn. Dus eenmaal die licentie, kun je het vergeten. Het is ook zo eigenlijk andersom ook, één keer bij Sabam, dan heb je het ook zitten, hè. Sabam hoed heeft het hoedrecht voor de rest van uw leven over uw nummers. En jij kunt uw eigen nummers dan zelfs bijvoorbeeld niet op uw eigen website zetten. Hè.
Waarom niet?
Omwille van dat Sabam het hoedrecht heeft. Dus als jij je lid maakt van Sabam, dan beheert Sabam uw liederen en mocht jij daar niet mee doen wat je wilt. is ook zo, eigenlijk andersom ook. Eén keer bij Sapam, dan heb je het ook zitten. Hè. Sapam goed, heeft het hoederecht voor de rest van hun leven over de nummers. En jij kunt uw eigen nummers dan zelfs bijvoorbeeld niet op uw eigen website zetten. Hè.
Waarom?
Omwille van dat Sapam het hoederecht heeft. Dus als jij je lid maakt van Sapam, dan beheert Sapam uw liederen en je mocht jij daar niet mee doen wat je wilt. Vreemd genoeg, ja. Maar dat is zo. Hè. En daarom al die discussies over van, ja, mag ik mijn muziek niet op mijn website zetten? Dan moet je eigenlijk zeggen tegen die gasten, ja, dan moet je bij Sapam weggaan of gewoon die songs onder die licentie zetten. Die licentie dient er eigenlijk ook voor, is speciaal ontworpen door een Amerikaanse professor, Lawrence Lessig van Stanford. En die dat speciaal ontworpen om gewoon in uw het recht in uw zeggen,
uw gezegde te nemen, zo,
in eigen schoenen of zo. Om regenen. Ja, dus dat Sapam er niks tegen kan doen. Dus wij hebben een tegenlicentie eigenlijk. Waarin dat staat, het mag gekopieerd worden, het mag gedownload worden, het mag verspreid worden. Je moet alleen maar zeggen wie dat wij zijn. Dus wij moeten de naam van de muzikant bekendmaken, om het zo te zeggen. Dus we mogen deze avond niet gaan zeggen, die muziek is van ons. Dat ben ik ook niet van plan. Ja. Dus het is ook het respect voor de muzikanten dat we zoiets doen. Want we hebben heel veel respect voor de muzikanten die echt hun ding doen voor de muziek en niet voor het geld.
En zijn dat internationale muzikanten die dat hun muziek
dat
daarop zetten?
Het gaat gewoon. Geografisch is er ook eigenlijk iets heel eigenaardigs aan de hand. De meeste netlabels zitten overal, behalve in Engeland en in Amerika. Gewoon omdat daar de popindustrie zit. Eigenlijk, Engeland en Amerika hebben gewoon een monopolie in de popbusiness. En daar gaat je heel weinig netlabels vinden. Maar voor de rest van de wereld is dat gewoon. Ik heb zelfs al een Aziatisch netlabel met een Chinese groep op. Dat is onvoorstelbaar gewoon. Je gaat dat maar eens in een cd-winkel proberen te zoeken. Het gaat gewoon ook over Australië. Noem maar op. Hè. Zuid-Amerika is ook heel sterk. Europa, de Baltische landen, Rusland, Scandinavië, Zuid-Europa, noem maar op. Maar het grote mekka is eigenlijk Duitsland. De Duitsstalige landen, Oostenrijk ook, Zwitserland. Ja.
En worden in die landen dan niet zo van die initiatieven genomen? Van?
Berlijn is één week na ons begonnen. Ja. Ze hebben ons voorbeeld overgenomen, om zo te zeggen. Engeland bestaat dus die scène ook wel, maar ze moeten ook blijkbaar heel klein beginnen. En die beginnen in september pas in Londen. Ja.
Dus hier is eigenlijk de eerste keer dat dat wordt gedaan op wereldschaal?
Wij hebben een wereldprimeur.
Ja?
Allee, zo zeggen wij dat toch. Nu mag er iemand het tegenbewijs komen leveren, maar ik heb al zitten googlen. En nu, er zijn wel netlabel vijf, dus van een bepaald netlabel zelf. Hè. Hmm. Maar wij zijn de eerste die zo'n gemengde netlabel muziek doen, ja. Denk ik, hoop ik, allee, vermoed ik.
De eerste die wij gevonden hebben.
Ook, ik vind het ook heel vreemd dat dat nauwelijks bestaat in Antwerpen of in Gent of in Brussel of zo. Ik heb er nog niks van gehoord. Want eigenlijk ben ik daar toevallig op terechtgekomen, een dik jaren geleden, begin vorig jaar. Hè. En ik dacht, ja, ik verschoot er even zo van, oei, nu sta ik achter. Hè. Even in België, het was in Duitsland dat ik aan het surfen was. En ik dacht, nu moet ik even in België gaan kijken of wie dat er al mee bezig is en zo. En eigenlijk heb ik dan quasi op Electrobel na heb ik niks tegengekomen. Nu, er zijn wel 2 à 3 netlabeltjes, Belgisch, maar dat eigenlijk de nationaliteit heeft geen belang. Want bijvoorbeeld Belgisch netlabels zitten gewoon even goed Russen en Duitsers en noem maar op. Maar er zijn wel 2 à 3 Belgische netlabels en dan die Electrobel, maar Electrobel is eigenlijk meer een portal waar dat iedereen zijn muziek gewoon kan droppen zonder enige filtering of zonder enige kwaliteit ofzo. Maar dat is wel niet onbelangrijk voor België, dus het bestaat wel stilletjes aan. Ook de Creative Commons license, dus bij Electrobel, elke muziek die daar gedropt wordt, krijgt die licentie of moet die licentie even gaan halen. Dus die licentie, dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Je moet gewoon even naar de website surfen, je moet daar je gegevens invoeren. Is dat muziek of is dat een geschreven tekst of zo? Dan duidt gaan welke licentie. Je hebt ook 3 soorten licenties. Hè. Dat gaat gewoon van je mag kopiëren, je mag kopiëren met een vermelding van auteur. Maar dat gaat zelfs tot zeer extreem. Je mag mij zelf samplen en je eigen muziek gebruiken en je mag gewoon doen met mijn muziek wat je wilt. Maar nooit voor commerciële doeleinden. Dus de reclamemakers en zo. Mm. Ja.
Er zijn een paar gradaties in de licentie. En de meeste, die iets maakt, die kiest zelf in welke gradatie.
Maar de meeste mensen nemen gewoon voor hun eigen muziek gewoon de niet... je mocht mij kopiëren toestand. Nee. Nu, die andere toestanden, dat dient gewoon voor bijvoorbeeld de sample mensen. Dus bijvoorbeeld, je hebt een interessante sample gemaakt en je wilt dat een andere muzikant er iets mee kan doen.
Laat de databank.
Die pakken dan de soepelder licentie. Ja.
Als je ziet bijvoorbeeld de ringtones voor telefoons een hele business is, dan kan je inderdaad ook op niveau van bijna geluiden eigenlijk dingen gaan aanbieden onder een bepaalde licentievorm, dat er meer mee mag dan wat er aan de commerciële kant gebeurt. Het is, mensen denken er dikwijls niet bij na eigenlijk. Hè.
Nee, maar ik begrijp niet goed.
Zelfs voor heel korte dingen, korter dan een song. De muziekindustrie verkoopt songs en verkoopt cd's en zo. Maar ze gaan nu zo kleine tijdseenheden als een ringtune of hoe noemen ze het, beltonnen voor gsm's, die worden nu ook verkocht als commercieel product.
En blijkbaar wordt al massa's en tonnen geld mee verdiend.
Ah, ja, dat is wel een beetje degetant eigenlijk.
Ja.
Dat niveau eigenlijk, waarmee veel mensen zich toch niet bewust zijn, dat iets is waar je voor moet betalen. Een paar tonen muziek. Die...
Het gekke is ook, mensen willen ook blijven muziek kopen, want onze vuiven, wij vermoeden dat gewoon een beetje verdacht is, omdat het gratis is. Dat is zo het Steve Stevaert verhaal, van dat kan niet goed zijn, want het is gratis.
Is dat wel een,
vermoeden
een,
dat dat zo'n een redelijke reflectie is, totdat je gewoon in muziek hoort. Dus wij zijn toch verschillende mensen die speciaal komen zeggen, ik wist niet dat dat zo'n goede muziek was. Ja. Dus er is toch altijd ergens een vooroordeel tegenover. Mensen gaan liever gewoon naar de cd-winkel, daar is het gemakkelijk. Tegenover dan bij ons op de website via onze website kunt je eigenlijk... dat is juist een andere primeur. We zetten ook elke week een top 25 op onze website, gewoon voor de mensen gemakkelijk te maken. Dus die week, dat zijn de beste liedjes van die week, zetten wij elke week op onze website. Maar bij ons moeten ze dat wel 3 keren klikken en 3 keer dat is 1 klik te veel eigenlijk. Maar we doen dat bewust gewoon, dat zij ook langs de website van de muzikant passeren, gewoon het respect. Dus ook dat ze het hoesje zien, dat ze dat eventueel kunnen downloaden en zo. Maar we moeten misschien onze website dan nog eens even reorganiseren. Dat ze maar 1 klik minder moeten doen.
Is die website, is dat dan een organisatie die erachter zit? Of wie is
we? VZW MUP. Ik heb het in het begin van Movement of Unexpected Pleasure. Wij bestaan dit jaar ook 20 jaar. In de tijd waren wij begonnen met de eerste housevuiven in Leuven. Terwijl dat iedereen nog new beats had te zeggen. En dat je nog moest opletten wat je deed, want dat was zo ook in een tijd van garage rock, mannen met cowboy boots, leren jekkers. En ondertussen, ik denk dat het concept geslaagd was van de house muziek, ik denk dat dat geen onbekende gebleven is.
Komt er veel volk naar de vuiven?
Nee, spijtig genoeg niet. Er kan nog een heel pakje volk bij. Wij weten eigenlijk niet waarom.
Ja. Heb je geld om publiciteit, om promotie te maken voor zo'n vuif?
Daar zitten we ook een beetje mee in de knoei, maar dat zijn technische dingen eigenlijk. We zijn ook met te weinig volk. Dat is ook zo een beetje vervelend. Ik dacht dat ik gewoon de jeugd er ging opspringen, maar ondertussen heb ik maar een DJ tegengekomen en dat is het dan. En je probeert ook bij zijn vrienden en zo, en daar bestaat ook zo een redelijk vooroordeel of een tegengoesting van dat kan niet goed zijn of zoiets. Ik snap het dus eigenlijk.
Maar je hebt altijd in elk begin een paar mensen die een hele tijd ermee bezig zijn.
Het is pionierstijdperk en het moet maar gewoon 1 keer in een Engels gazetteke gestaan hebben en dan begint iedereen massaal te komen, dat weten wij ook. Ja. Maar tot nader orde zijn de media ook niet echt geïnteresseerd om veel media ook afhankelijk zijn van inkomsten, reclameinkomsten van cd'tjes, etcetera. Dus eigenlijk zijn wij een beetje op de tenen van de industrie aan het trappen. Ja. Maar ja, het is pionierstijdperk en we maken het ook wel boeiend natuurlijk. Hè.
En heb je soms niet het effect dat mensen die naar zo'n vijf komen en die daar dan misschien onverwacht zijn, toch muziek horen die ze goed vinden, dat ze dat dan eigenlijk willen kopen? En ze dan komen vragen van, waar kan ik dat dan kopen? Of kan ik dat dan hier kopen? Kan ik hier geen cd kopen? Of zo?
Nee, toch niet, maar waar kan ik dat vinden?
En
dan zeggen we direct, gewoon op onze website. Hè. We hebben ook al 5 gewoon cd'tjes uitgedeeld en de mensen waren daar wel redelijk enthousiast over. Iets in handen hebben is toch iets meer dan een mp3 dat in een elektronische lucht hangt.
Maar het zou er wel in zitten dat je bijvoorbeeld op een copyleft muziekachtige fuif, dat je daar ook materiaal aanbiedt op cd, dat mensen dan gewoon kunnen kopen en mee naar huis nemen.
Dat zou kunnen, maar dat is een beetje onzinnig. Het staat gewoon op internet. Hmm. Mensen moeten gewoon zelf ook het respect voor de muzikanten hebben, maar ze gewoon eens even bij de muzikanten gaan downloaden. Ja. Allee, dat is toch wel het verhaal, dacht ik. Ja.
Zou dat een bedreiging kunnen zijn voor dat mooie verhaal, voor dat idealistische verhaal? Dat er op een bepaald moment toch een commercieel schurken. Potentieel in gezien wordt en dat daar dan...
Je gaat altijd schurken hebben, hè. Mensen die proberen te profiteren van een goed doel, om het zo te zeggen. Maar dat is zoiets gelijk met half. Eigenlijk gebeurt er ook niet veel vreemd met alle... Alleen het alternatieve circuit.
Maar jullie bedoeling is het niet om daar op termijn bijvoorbeeld een tussenvorm of daar ergens een belangrijk, om daar een bedrijfsvorm aan te geven?
Nee, absoluut niet. Ja, we zoeken wel, we proberen ergens toch onze onkosten eruit te halen. Ja, die vijf die kosten wel geld en we doen die gratis. Dus wij vragen geen inkomen. Ja, anders moet ik er een heel lang discussiëren over. Ja, gratis muziek en gevraagd inkomen. Ja, dat willen wij vermijden. Ja. Maar dat kost ondertussen wel. Toch redelijk veel, zeker als er niet genoeg mensen opkomen. We krijgen wel een % op een tap.
Je zit wel in het centrum van Leuven ook, hè? Je hebt misschien een heel goede locatie. Ja, zou je niet eerder zoiets verwachten, zo een beetje in een of andere lots of hangar aan de rand van de stad of zo, of in een industriegebied of iets underground-achtiger zo?
U mag beginnen in Antwerpen, hè? Het staat er bij. We hebben spijtig genoeg geen hangars in Leuven.
Ah, ja, okay.
Ik ben ook niet echt van een generatie van dat ik nog veel jeugd ken die eventueel alternatieve wegen kennen en zo. Ja, maar ik ben er maar gewoon ingerold. En ik, omdat er niemand anders mee bezig was, ben ik er maar zelf mee begonnen. Maar ik zit maar gewoon te wachten op de jeugd dat die gewoon het overnemen. Hè.
En hou je contacten met andere steden en zo waar zo'n dingen gebeuren? Of,
met wie? Ik stuur altijd naar iedereen dat ik denk die ermee bezig zijn, een e-mail, maar dat zijn altijd van die info je kent van die adressen die...
Dus als spam krijgen, dat
voilà. Niet meer. Ik vrees ervoor. Ja. Dus het is eigenlijk in dit hoogtechnologisch tijdperk wel een beetje moeilijk geworden met al dat gespam en zo. Maar inderdaad, ja, maar die van Club Circuit die houden zijn website wel in de oog, heb ik gemerkt. Ja. En jullie dan blijkbaar ook.
Ja. Ja, we hebben even moeten zoeken, want ik was misschien wel op verkeerde manier aan het zoeken. Ik was aan het zoeken vanuit het idee van copyleft muziek, maar dan de terminologie bij jullie is meer naar die netlabelism. En dan moet je eigenlijk al op de hoogte zijn van dat circuit van die netlabels en zo. En, en op die manier ben ik toch wel even bezig geweest om het te zoeken.
De terminologie is effectief wat ze in Duitsland toch overal gebruiken, dat is netlabels. Ja. We hebben dan gewoon de term netlabelisme ervan gemaakt om meer de actie aan te duiden. De andere synoniemen zijn er ook. Je kunt allemaal opzoeken in Wikipedia. Hè. Dus netlabels in tikken, maar je hebt synoniem webmusic of webaudio en netaudio. Je hebt wel wat varianten, maar meer en meer is het netlabels gewoon. En die copyleft, dat komt eigenlijk uit de computerwereld. Ja. Soms wordt het zo wel genoemd, omdat dat... meer sexy is, dat bekt beter eigenlijk. Ik vind dat eigenlijk ook dan beter dan Creative Commons music. Het is heel moeilijk om uit te spreken in het begin. Dus copyleft voor mij mag het, joh. En die term komt je ook wel af en toe tegen. Ja. Maar netlabels is eigenlijk het fenomeen waar dat er ook mee aangeduid wordt dat de muzikanten zich echt organiseren gewoon. Ja. Dat is eigenlijk ook heel belangrijk.
En dat is dan ook de naam van jullie website, is ook
netlabelism.net. Net, omwille van het taalspelletje.
Spreekt voor zich.
Suske en Wiske.
Oké. Dankjewel. Dan gaan we eens luisteren. Gaan we eens kijken en luisteren.
Ja, kijken.
Participerende journalistiek.
Ja. En een beetje dansen met een micro.
Ja, participerende journalistiek dus. We hebben daarna nog een tijdje nagepraat in
in de Fuifzaal, waar het doorging.
En ja, daar zijn we trouwens nog collega's tegengekomen van Radio Scorpio. Één collega was het eigenlijk.
Ja, ik was ook al aan het denken.
En toen hebben we ook het stadhuis van Leuven gezien. Hè? Dat was ook wel de moeite.
Er is nu zo een lichtshow bezig, waardoor dat zo, het stadhuis is zo... De gevel is volledig met allemaal standbeeldjes bekleed. En er werd dan zo één grote lichtstraal opgeschenen. Maar die lichtstraal was zo geprogrammeerd, of ik weet niet hoe ze het gedaan hebben, dat die beeldjes allemaal volledig ingekleurd waren. Dus de sjaal van de dominee was paars en zijn baard was bruin. En ja, het was eigenlijk echt wel van over heel de gevel. En dat was best wel spectaculair, maar dat is iets waar je eigenlijk eerder naar moet gaan kijken, dan het gewoon uit te leggen. Want,
het leek me inderdaad ook wel een mooi stukje techniek, of technologie, wat ze daarvoor aangewend hebben, want ik heb het ergens gelezen, later, op de website van Stad Leuven, of zo, denk ik. Daar stond het, dacht ik, als lezer, maar ik heb niet de indruk dat het lezers waren. Hè. Het leek mij eerder een enorme projectie, maar ik zou het niet durven zeggen. Het was in elk geval indrukwekkend, omdat heel die gevel met heel zijn variatie van zowel die beelden als ook het relief van de architectuur en zo, dat werd helemaal benadrukt. Dus ook hier, de architectuur zelf werd zelf ook ingekleurd, dus de zaaltjes en allerlei vormen van het gebouw. En die gevel die is toch eigenlijk redelijk groot, dus voor een projectie of zo is dat toch al echt wel indrukwekkend. Goed, dat was het dan voor Webgang, voor vandaag. Een volledig vrije uitzending. En, die mag u kopiëren, u mag die samplen, u mag die...
Downloaden,
uploaden, verder verspreiden, u mag die peer-to-peeren.
U mag die bewerken.
Variaties daarvan ook weer terugverspreiden, maar op één voorwaarde, dat dan ook onder dezelfde voorwaarden is dat dus ook al de producten die je ermee maakt ook vrij zijn en dat andere mensen daar dan ook weer terug hetzelfde mee mogen. En ik denk dat zo'n beetje de kern is ook van die Creative Commons en copyleft toestanden.
En het is hopen dat je niet 3 keer moet klikken. Hè?
Tot volgende week.
Tot volgende week.